lees u nu de schriftlezing voor. Die vindt u in het Oude Testament, Spreuken 18, de versen 2 en 15. Spreuken 18, de versen 2 en 15. En ik lees voor uit een nieuwe Bijbelvertaling. Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht. Hij wil alleen zijn eigen mening kwijt. En vers 15. Een verstandig mens verwerft kennis en een wijze is gespitst op inzicht. Twee tegenstellingen. Ik geef het woord aan broeder Henk Koning. En hij spreekt over de Heilige Geest en een open geest.
Dat is een beetje verschil in onze lengte. Ik wil graag meenemen in een boek waar u de afgelopen weken al vaker bij bent geweest, namelijk het boek Handelingen. En ik heb ervoor gekozen met u te lezen uit Handelingen 18, vanaf vers 23. Handelingen 18, vanaf vers 23. En ook ik lees uit de Bijbel, een nieuwe Bijbelvertaling. En het gaat hier weer over Paulus, er komt meer. Toen Paulus enige tijd in Antiochië had doorgebracht, vertrok hij voor de rondreis door Galatië en Frigië, waar hij alle leerlingen moed insprak. Intussen arriveerde er in Efeze in Alexandrië een afkomstige Jood die Apollos heette. Hij was een ontwikkeld man die goed onderlegd was in de schriften. Hij had onderricht gekregen in de weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij alleen maar bekend met de doop zoals Johannes die had verricht. In de synagoge begon hij vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem uit wat de weg van de God precies inhield. Toen hij naar Achaïe wilde afreizen, moedigden de leerlingen hem aan en gaven hem een brief mee voor de gemeenteleden, met het verzoek hem gastvrij te ontvangen. Na zijn aankomst bleek hij door Gods genade een grote steun te zijn voor de gelovigen, want hij slaagde erin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen, door op grond van de schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg: hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof aanvaarden? Ze antwoordden: nee, we hebben zelfs niet van het zijn bestaan gehoord van de Heilige Geest. Hij vroeg hen: hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoordden ze. Daarop zei Paulus: Johannes doopte de mensen om hem een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer 12 mensen. Tot zover het woord van de Heer. Het was vanmorgen in de Sabbatschool al duidelijk dat velen van ons zijn geraakt door het verhaal van Joop Godmers. Hij heeft hier in deze gemeente een sterk getuigenis achtergelaten. Het was een indrukwekkend, maar ook een heel leerzaam en onvergetelijk moment. En ik denk dat zo'n getuigenis gezeggingskracht heeft, omdat het duidelijk aantoont dat God ook nu, in het hier en nu, actief is in het leven van mensen. Hij is een levend God die hier en nu nog steeds aanwezig is. En als je dan verder kijkt, dan merk je ineens dat God al veel langer bezig is. Precies een dag later fietsen Jeanette en ik langs de IJssel richting het dorpje Zalk. De hoogte van Zalk is een klein pontje, konden we overgaan met de fiets en fietsen toen verder terug naar Kampen. En ongeveer 5 kilometer van thuis kwamen, reden we door het dorpje heen Wilsum. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Maar bij het passeren van het dorpje kwam ik een grote kerk tegen. Nu is het een hervormde kerk, maar is toch bekend als de Sint Lambertuskerk. En ik vroeg me af of ik gezien had wat ik las. Er stond ook op het bordje, bouwjaar 1050. 1050. Deze kerk staat dus al bijna 1000 jaar. De oudste kerk van Overijssel, een van de oudste van het land. Maar ik was me ook bewust van toen die kerk gebouwd werd, bestond het christendom al 1000 jaar. En dan word je ineens bewust dat je deel uitmaakt van een enorme oude traditie. Het is overigens opvallend, nu we wat meer kennis maken met de kop van Overijssel, in hoeveel kleine plaatsen en dorpen prachtige monumentale kerken staan. Of je nou in Blokzijl komt, in Vollenhoven, in Hasselt, ook in Kampen zelf, prachtige oude kerken. Maar mooier nog, veel van deze kerken worden goed bezocht tijdens het weekend. Trouwens niet alleen maar daar. Ik was bij het mooie feest van Evert en Ellen. En voor de dienst daar begon, hoorde ik van Evert dat de kerk, de Sionskerk in Nunspeet, elke zondag goed bezet is. Zo'n 600-700 mensen. Maar verbazingwekkend, dat geldt nog voor wellicht 8 of 10 kerken in hetzelfde dorp in Nunspeet. Kerkgemeenschap die nog steeds leeft en bestaat. Maar helaas is dat niet het beeld wat we in heel Nederland zien. De ontkerkeling gaat zo hard dat er verwachting bestaat dat in de komende jaren 1000 kerken moeten sluiten. 1000 kerken. Er zijn zelfs makelaars die nu bezig zijn om gewone mensen, om burgers, kerken aan te prijzen. Gisteren, we hebben een tijdelijk abonnement op de Stentor, stond op de voorpagina dit artikel. Eik vreest kaalslag katholieke kerk. Bisschop Eik is de aartsbisschop van Utrecht, maar daar valt ook Overijssel en Gelderland onder. En hij vertelt in dat artikel dat in zijn bisdom er op dit moment nog 280 kerken bestaan. 280 kerken, dat is een redelijk aantal. Maar de verwachting is dat in 10 tot 15 jaar tijd er nog ongeveer 10 tot 15 zullen zijn. Dat betekent dat aan het eind van die 10 jaar nog maar 3-5% van de nu bestaande en functionerende kerken zal functioneren. Misschien dat u dan ook denkt als je dat hoort van, heeft Jezus niet gelijk toen hij de vraag stelde van, zal er nog het geloof zijn op aarde? Nou, vanmorgen kies ik voor een andere benadering. Ik heb in de afgelopen week het boek Handelingen weer eens in zijn geheel doorgelezen. Dan word je heel goed geïnformeerd over hoe de kerk destijds begonnen is. En het lijkt me helemaal niet zo'n gek idee als ieder van ons elke septembermaand gebruikt om dat boek eens te lezen. Het is een heel mooi boek, heel bemoedigend boek, heel enthousiasmerend en het geeft je ook weer een nieuw geloof. Het is bijzonder inspirerend. Het boek telt 28 hoofdstukken, dus als je elke dag 4 hoofdstukken leest bij in een week door het hele boek heen. Het is heel goed om het in één flow te lezen. Als je het boek gaat lezen, dan merk je al heel gauw dat het boek Handelingen, daar zit vaart in, daar zit een heleboel dynamiek in. Er is een nieuwe beweging gekomen, aangeduid als de weg. Ook wordt het duidelijk dat het niet alleen maar om de apostelen gaat, die daar met name worden genoemd, zoals Jacobus en Paulus en Johannes en anderen, maar dat het vooral gaat om de Heilige Geest. Gods Geest is de motor en de drijvende kracht achter alle bewegingen, een enorme groei en de verspreiding van het christelijk geloof in die tijd. De geest, gisteren geteld, komt al 57 keer voor. De geest, de heilige geest, de geest van Jezus, allemaal uitdrukkingen van de geest. Regelmatig is er sprake van groei in mensen die dit geloofsgoed gaan aanvaarden. Ook in het christendom begint zelfs in Europa wortel te krijgen. En met name de opstanding van Jezus is het motief van Paulus en vele anderen om mensen met het geloof aan te spreken. Ook een hele bemoediging van mensen die dat voor het eerst van hun leven horen. Toch is het ook waar, net als alle zendingsberichten die we tegenwoordig horen, dat het niet alleen maar glorie, halleluja is. Sterker nog, vanaf het allereerste begin dat de boek Handelingen begint, bij de uitstorting van de geest, tot aan het transport van Paulus naar de gevangenis in Rome, merk je dat er sprake is van een heftige tegenwerking. Met name religieuze leiders in die tijd hebben grote moeite met het succes van de eerste apostelen. Apostelen worden bedreigd, mond doodgemaakt, in de gevangenis gezet en zelfs in bepaalde gevallen uit de weg geruimd. Soms komt er zelfs weerstand uit de kerk zelf. Paulus heeft er ook al voor gewaarschuwd in de boekhandeling. Sommige joods-christelijke leiders hebben zoveel moeite met het succes van Paulus en andere apostelen, die zo makkelijk kerklid kunnen worden, dat ze daar vraagtekens bij stellen. Ze houden graag vast aan de joodse tradities en alles wat ze gegeven is, en vinden dat het ook moet gelden voor de niet-joden. Ze beginnen Paulus en ook andere apostelen hevig tegen te werken. Omgaan met veranderingen, ook nu nog, is niet voor iedereen even eenvoudig. Het vasthouden van de status quo, wat je al hebt, wat bekend is, dat geeft een gevoel van zekerheid en vastigheid. Er verandert zoveel, waarom moet het ook in de kerk nog iets veranderen? Het klinkt bijna eigentijds. Maar midden in het boek Handelingen staat een prachtig voorbeeld. Je hoort daar een heel fris tegengeluid. Het gaat er om een zekere Apollos. Apollos is een buitenlander. Hij is een Joods, maar afkomstig uit Egypte, Alexandrië. Alexandrië was in die tijd al een geweldige grote stad waar een enorme bibliotheek bestond. En dan kun je misschien voorstellen dat in die gemeenschap, in die Joodse gemeenschap, er behoefte ontstond om de Hebreeuwse Oude Testament, er was toen nog geen andere Bijbel, om die te vertalen in de taal die daar werd gesproken, in het Grieks. De zogenaamde Septuaginta. En Apollos, die de Bijbel ook kende, die vertrouwd was met Joodse gedachtegoed, steekt de Middellandse Zee over om in Efeze te komen. Het verhaal meldt niet waarom hij dat deed. Maar wat we wel lezen is dat hij heel enthousiast begint te vertellen over de nieuwe weg van de Heer. Hij voelt zich blijkbaar een evangelist die iets nieuws heeft te vertellen. Hij wordt omschreven als een ontwikkeld man. Hij is belezen, geletterd. Andere vertalingen geven aan dat hij wel bespraakt is. Het Griekse woord kan beide kanten vertaald worden. Wel bespraakt als geleerd. Hij heeft dus de natuurlijke gave om lastige thema's op een hele duidelijke wijze onder de aandacht te brengen en uit te leggen. Hij is niet alleen maar geleerd en wel bespraakt, maar wordt ook omschreven als thuis te zijn in het woord van God. In de vertaling van het MBG van 51 staat er, hij is doorkneed in de schriften. Een mooie uitdrukking, doorkneed zijn in de schriften. Dat betekent ook niet dat hij de hele Bijbel uit zijn hoofd kent, maar dat hij in staat is, door middel van zijn uitlegkunde, om de Bijbel heel goed, heel betrouwbaar uit te leggen. Hij weet op een goede en deskundige wijze met de schrift om te gaan. Ze net al, in die tijd kende hij alleen maar het Oude Testament. Maar deze Jood Alexandrië, die reis had gemaakt over de Middellandse Zee, weet meer dan dat. Want er staat bij dat hij weet van de weg van de Heer. Het is interessant dat eerst christenen niet werden aangeduid als christenen, maar het was een weg, een nieuwe weg vanuit het Jodendom naar de toekomst toe. De weg van de Heer. Hij heeft daar onderricht in gekregen. Het is interessant dat daar in het Griekse woord wordt gebruikt dat wij nog steeds kennen als het woord catechisatie. Hij had dus catechisatie gehad, hij had onderricht gehad over de Tanach, over de Joodse Bijbel. En ook over het christelijke geloof. En hij is daar zo enthousiast over dat hij besloten heeft om de Middellandse Zee over te steken en daar meer over te gaan vertellen. Hij verkondigt geestdriftig over Jezus' onderwijs. Dat was voor hem geen goedkope pep talk. Nee, hij is zowel enthousiast als zorgvuldig. Wat hij precies over Jezus vertelt weten we niet, maar er staat bij dat hij vertrouwd was, op de hoogte was van de doop van Johannes. Nou weet u uit de verhalen van het evangelie dat Johannes niet alleen maar doopte, maar dat voordat hij doopte, mensen ook vertelde over wat hij wist van het woord van God. Mensen opriep tot bekering. Nu is duidelijk dat ook Apollos daarvan op de hoogte was. Maar wat daarna gekomen is, Pinksterfeest, de uitstorting van de geest, de geestelijke gaven, dat wist hij nog niet. Maar wat hij wel weet, waar hij wel van overtuigd is, dat wordt met grote vrijmoedigheid doorgegeven. En als Paulus begint hij te werken in de Joodse synagoge. Hij vertelt daar zijn geloofsgenoot over de nieuwe ontdekking die hij gedaan heeft. Ik ben onder de indruk dat hij daar zonder enige schroom gebruik van maakte. Dat vraagt toch wel wat moed om te midden van je geloofsgenoot iets nieuws te vertellen. Maar het lijkt erop dat zijn enthousiasme aanstekelijk heeft gewerkt. Want hij heeft na die dienst een goed gesprek in de synagoge van Efeze. Hij wordt namelijk na de dienst onthaald door twee vrienden van Paulus. Naam worden genoemd, Priscilla en Aquila. Een echtpaar dat daar blijkbaar een soort leidinggevende taak had in de gemeente en ook verantwoordelijk voelde voor het geheel. En ze hebben met aandacht naar Apollos geluisterd. Ze zijn onder indruk van zijn enthousiasme en zijn toewijding. En ze hebben gemerkt dat hij heel goed het woord kan voeren. En dat hij begeesterd is. Maar ook dat wat hij vertelt niet het hele evangelie is. En ze nodigen hem als het ware uit op de koffie om eens verder met hen kennis te maken. En het gesprek voor te zetten. Nou, ik wil even dit gesprek in de context plaatsen. Deze twee mensen, Priscilla en Aquila, zijn niet alleen maar vrienden van Paulus, maar het zijn mensen die hetzelfde beroep uitoefenen van Paulus. Ze zijn leerbewerker, sommigen zeggen tentenmaker. Een nuttig, maar eenvoudig beroep. Hun gast, Apollos, hebben we net gelezen, die is een geletterd man en goed thuis in de schrift. Je zou kunnen zeggen, het is een theoloog van naam. En wat nu zo mooi is, we laten zien wie en hoe Apollos is, is dat deze twee eenvoudige tentenmakers Paulus niet alleen maar aanspreken op zijn geloof en het gesprek aangaan met deze geleerde Apollos, maar dat deze geleerde man zich ook heel nederig laat informeren. Door deze open houding gaat het evangelie voor Apollos nog meer leven. Het leert hem de enorme diepgang van het evangelie begrijpen. Misschien wordt niet eens zijn bijbelkennis veel groter, want hij had al grote bijbelkennis. Maar hij krijgt wel een andere kijk op het woord van God. Hij was al enthousiast, maar nu popelt hij helemaal om met die nieuwe ervaring, die nieuwe ontdekking, om dat door te geven. Hij moet nu dat anderen vertellen. Nou, zijn toewijding, zijn passie, valt ook andere mensen op. De gemeenteleden in Efeze willen hem graag daarin ondersteunen. Sterker nog, ze geven hem een aanbevelingsbrief mee, zodat hij naar Achaïe, dat is Griekenland, daar het evangelie kan brengen, zonder gehinderd te worden. En ze vragen in die brief of ze Apollos gastvrij en vriendelijk willen ontvangen. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze waren bang dat er misschien een teleurstelling zou kunnen worden, maar nee, Apollos is heel succesvol. We lezen in het zendingsverslag dat hij na zijn komst in Achaïe tot grote steun is voor de gemeente. En dat hij de buitenstanders door middel van zijn geloofsovertuiging weet overtuigen dat het christelijke geloof grond heeft. Dat is dus succesvol. Laat even Apollos nu rusten, want het hoofdstuk gaat verder met een ander verhaal. Apollos is op reis gegaan. Inmiddels komt Paulus, die ook heel veel reist, weer terug in de stad Efeze waar Apollos vandaan was gekomen. Waar hij heen was gekomen. En Paulus ontmoet in Efeze een groepje gelovigen die aangeduid worden als leerlingen, om het dan te geven aan discipelen. En altijd als in Handelingen dat woord gebruikt wordt, leerling, discipelen, betekent dat christenen. Maar hier is iets aan de hand. U moet mij niet vragen hoe Paulus het heeft ontdekt, maar Paulus heeft in de conversatie met deze mensen ontdekt dat zij weliswaar gelovig zijn, maar dat in hun geloof iets ontbreekt. En dan stelt ze de vraag, Wie van u heeft de Heilige Geest ontvangen? Ik weet niet hoe u zou reageren als ik die vraag zou stellen vanmorgen. Maar zij moesten bekennen dat ze nog nooit van de Heilige Geest hadden gehoord. Nou, dat is een ontdekking. Ik heb ooit van een collega gehoord die werkte voor de visiekantoor. Er was bezoek in Pakistan bij de Adventkerk daar. En toen hij hen vroeg wat zij op Sabbat gingen gaan doen, stelde de ander de vraag, wat is dat, de Sabbat? Nou, als een Adventist niet weet wat de Sabbat is, dat net zo vreemd als een christen niet weet wat de Heilige Geest is. Dat was dus een hele merkwaardige ervaring. Ze hebben daar nog nooit van gehoord. Ze hebben wel gehoord van Jezus van Nazareth. Ze hebben gehoord van Johannes de Doper. Maar het mooie is, op het moment dat Paulus over spreekt, en als die uitlegt wat dat inhoudt, laten zij zich dopen in de naam van Jezus Christus. En zij zijn van harte bereid om dat nieuwe licht wat Paulus hen kan vertellen te aanvaarden. Alle 12 worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Voor hen is de geest niet een nieuw stuk dogma geworden, maar het verandert hun leven. Ook zij kunnen nu volop getuigen van de opgestaande. Nou, ik denk dat u het ook wel vindt, dat deze twee verhalen van Apollos en van de 12 leerlingen in Efeze veel gemeen hebben. Er zijn overeenkomsten tussen twee verhalen. In beide gevallen laten de betrokken zich leiden door de informatie ze krijgen van anderen. En laat zich niet leiden door de neiging om alles wat nieuw is op afstand te houden. Nee, ze stellen zich daarbij open. De geleerde Apollos laat zich leiden door twee eenvoudige tentenmakers. En de 12 leerlingen laat zich inspireren door het nieuw licht van Paulus. En natuurlijk hadden ze allemaal kunnen zeggen, ah, wij kennen de weg al. We zijn op weg, op de weg. Nee, ze stellen zich heel open op en nemen de houding aan van een leerling. Daardoor kunnen nieuwe inzichten ook indalen in hun leven. Ze zijn bereid om hun gevestigde gewoonte, om de vaste geloofsinstellingen bij te stellen, zodat de geest nog meer voor ze kan betekenen. Nog meer liefde kan geven. En ik heb het gevoel dat wij als gelovigen in deze tijd daar veel van kunnen leren. Want hoe zouden wij als christenen van deze tijd reageren als de geest ons zou proberen meer inzicht te geven? En mezelf afgevraagd, heb ik daar nog wel ruimte voor? Of is mijn godsdienstig pakket zo gevuld dat er niets meer bij kan? Hoe sta ik, hoe staat u tegenover nieuwe geloofsinzichten? Nou, ik las een heel interessant commentaar op deze passage in het boek van Jeruzalem naar Rome. De schrijver zegt daar, indien de volgelingen van Christus slechts ernstige zoekers naar wijsheid zouden zijn, zouden ze geleid worden in kostelijke gebieden van waarheid, die tot nu toe voor hen geheel onbekend zijn. Lees je nog een keer. Indien de volgelingen van Christus slechts ernstige zoekers naar wijsheid zouden zijn, zouden ze geleid worden in kostelijke gebieden van waarheid, die tot nu toe voor hen geheel onbekend zijn. Wat ik zo boeiend vind, dat in deze passage, geschreven door een christen, de mensen worden aangeduid als zoekers. Dat is een woord wat hier opvalt. Heel vaak in de kerk wordt gesproken over mensen die zoeken die buiten de kerk zijn. Je zegt mensen tegen elkaar van, goh, ja, die mensen merk je echt, dat zijn zoekers, die willen meer weten van het geloof. Hier wordt gesproken over zoekers binnen de kerk. Een opdracht aan christenen. En ook Jezus geeft het advies om te zoeken, zodat je zult vinden. Een gebod en een belofte in één. Nou kan ik me voorstellen dat sommigen nu zeggen van ja, als je nou overtuigd christen bent, je bent misschien al 30, 40 jaar Adventist. Wat valt er nog te zoeken? Ik heb al net gezegd, mooi kinderverhaal, van het was een warme zomer. Dus moet je daar even aan denken. We zijn misschien in Nederland met een waterrijk land wat meer bewust geworden hoe afhankelijk we zijn van water. Je moet zich voorstellen dat u een boer bent, een agrariër, in een heel droog klimaat. En op een dag vindt u in de grond een waterbron. Natuurlijk ben je daar blij mee. Maar je zegt niet, nou, ik maak antiquum-agenda van, er is een waterbron gevonden, je doet verder niks mee. Nee, je zult die plek gaan benutten om daar een waterinstallatie te plaatsen, om daar jarenlang heel duurzaam gebruik te kunnen maken van deze bron. En dan kan het heel goed zijn dat je bij het boren nog weer nieuwe bronnen tegenkomt. En zo kun je je gewas en je land heel vruchtbaar en gezond en fris houden. Nou, zo is het ook met geloof. Geloof kent geen afmetingen, zoals een plafond of muren of andere grenzen. Geloof is dynamisch. Geloof mag groeien. En dat kan door de geest en zijn woord. Als wij als mensen met al onze kennis en inzichten bereid zijn om weer leerling te zijn. Zoekers in het woord en ook ontdekkers in het woord. Dus nadenken over een nieuw kerkelijk seizoen, dat voor de boeg ligt. En nadenken over de mogelijkheden voor geloofsgroei. Vind ik deze houding van Apollos uitermate stimulerend. Hij is niet alleen maar een Godgeleerde, maar ook een door God geleerde. Zijn open geest doet hem buiten zijn geleerdheid ook nog eens leerling zijn. Maar de vraag die ik mezelf stel, en daardoor ook aan u, sta ik voldoende open voor het werk en invloed van Gods geest? Ben ik bereid om eventueel zelfs mijn stokpaardjes aan de kant te schuiven voor een nog dieper ervaring met de geest? Ben ik in staat om iets van anderen aan te nemen? De ervaring van Apollos en de 12 leerlingen in Efeze laten zien dat er altijd ruimte is voor verdere groei. Dat er redenen zijn om te blijven zoeken in het woord, om daardoor nog meer geloof en kracht te zien in het werk van God. Te blijven getuigen. Ik denk dat wat krantenberichten ons voorhouden, vanmorgen las ik dat ook weer in Trouw, waar is. Dat het heel goed kan dat in de toekomst vele kerkdeuren in Nederland definitief zullen sluiten. Maar, de deuren van Gods Koninkrijk staan wagenwijd open. En de geest is heel ruimhartig en vrijgevig. En zijn kerk? Zijn kerk kan tegen een stootje. Want de kerk van Jezus Christus heeft slechts één fundament. Dat is haar Heer en Koning, die al de zijnen kent. Mogen met de ondersteuning en de wijsheid van zijn geest, maar ook met een eigen open geest op dat fundament blijven bouwen. Ook in het nieuwe seizoen. Amen.